Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Meet You in Hell van Les Tandiford is een geschiedkundig non-fictieboek over twee sleutelfiguren uit de Amerikaanse industriële revolutie, Andrew Carnegie en Henry Clay Frick. Het boek volgt hoe hun zakelijke samenwerking rond Carnegie Steel en later de vorming van US Steel uitgroeide tot een harde, persoonlijke vijandschap. Tandiford gebruikt die relatie om de bredere wereld van de Gilded Age zichtbaar te maken. Een tijd van snelle industrialisering, enorme vermogens, felle concurrentie en scherpe sociale ongelijkheid. Centraal staat ook de Homestead Strike van 1892, een conflict dat de spanning tussen kapitaal en arbeid op dramatische wijze blootlegde. Het boek laat zien hoe ambitie, macht, loyaliteit en wrok elkaar beïnvloeden. En hoe de keuzes van enkele industriëlen grote gevolgen hadden voor arbeiders en voor de Amerikaanse economie. Daarmee is het zowel een portret van twee mannen als een analyse van een bepalend hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van zakelijke bondgenoten tot bittere tegenstanders. De kern van het boek is de relatie tussen Andrew Carnegie en Henry Clay Frick. Twee mannen die elkaar eerst nodig hadden en later niet meer konden verdragen. Tandiford laat zien dat hun samenwerking niet begon als een romantisch verhaal van vertrouwen, maar als een harde zakelijke verbinding tussen twee sterke persoonlijkheden. Carnegie stond voor kapitaal, expansie en strategische visie, Frick voor meedogenloze uitvoering en controle over de productie van kook, een cruciale grondstof voor staal. Juist omdat hun talenten elkaar aanvulden, werd hun partnership zo invloedrijk. Maar dezelfde eigenschappen die hen succesvol maakten, veroorzaakten ook de breuk. Beiden waren gewend hun wil door te zetten. Beiden wilden erkenning en beiden zagen hun eigen rol als essentieel. Het boek maakt daardoor duidelijk dat grote industriële samenwerking niet alleen draait om winst, maar ook om ego, macht en onderlinge afhankelijkheid. De beroemde afwijzing van een verzoeningspoging aan het einde van hun leven geeft die tragiek extra gewicht, omdat die laat zien dat zakelijke allianties niet altijd eindigen in zakelijk respect. Ten tweede, Homestead als keerpunt in de strijd tussen kapitaal en arbeid. Een belangrijk deel van het boek draait om de Homestead Strike van 1892, omdat dit conflict de onderliggende spanningen in de staalindustrie zichtbaar maakte. Tandiford gebruikt de staking niet alleen als historisch feit, maar als keerpunt dat de relatie tussen Carnegie en Frick blijvend veranderde. Het conflict draaide om loon, controle en macht in een sector waar de productieketen al sterk geconcentreerd was. Frick trad hard op tegen de stakende arbeiders en schakelde beveiliging in, wat leidde tot geweld en doden. Daarmee wordt duidelijk hoe ver de industriële elite bereid was te gaan om productie en winst veilig te stellen. Voor de lezer is dit belangrijk, omdat het boek zo niet alleen over twee rijke mannen gaat, maar ook over de prijs van hun succes. De staking toont hoe de rijkdom van de staalbaronnen verbonden was met zware arbeid, verlies van rechten en sociale onrust. Tandiford laat zien dat de Homestead Affair de morele erfenis van Carnegie en Frick mede bepaalt. En dat hun fortuin niet losgezien kan worden van de arbeiders die het hielpen opbouwen. Ten derde, de Gilded Age als decor van snelle groei en morele schaduw. Tandiford plaatst het verhaal stevig in de Gilded Age. De periode waarin Amerika in hoog tempo industrialiseerde en waarin enorme rijkdom naast diepe sociale tegenstellingen ontstond. Dat decor is belangrijk omdat het verklaart waarom Carnegie en Frick zo groot konden worden. De economie van die tijd beloofde opwaartse mobiliteit, maar in de praktijk profiteerde vooral een kleine bovenlaag van ondernemers, financiers en industriëlen. Het boek laat die spanning zien zonder er een theoretisch essay van te maken. In plaats daarvan worden staalproductie, bedrijfsuitbreiding, overnames en de cultuur van hard zaken doen tastbaar gemaakt. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat dezelfde periode ook werd gekenmerkt door schaduwzijden zoals speculatie, machtsconcentratie en een vaak harde omgang met werknemers. Voor een lezer uit Nederland of België is dit extra herkenbaar als vergelijkbaar met de vroege industriële periode, in plaatsen als Luik, Gent of de Zaanstreek, waar groei ook gepaard ging met sociale spanningen. Het boek gebruikt de Amerikaanse context dus om een breder historisch patroon zichtbaar te maken, namelijk dat industriële vooruitgang bijna altijd een morele prijs heeft. Een vierde, filantropie tegenover uitbuiting, een morele dubbelzinnigheid. Een ander belangrijk thema is de tegenstelling tussen de enorme liefdadigheid van Carnegie en Frick en de harde voorwaarden waaronder hun fortuinen werden opgebouwd. Tandiford besteedt aandacht aan hun latere giften aan bibliotheken, kunst, onderwijs en andere publieke doelen, maar zet die niet neer als eenvoudige rehabilitatie. Juist het contrast tussen geven en nemen maakt het boek interessant. Carnegie wordt vaak herinnerd om zijn bibliotheken en vredesinitiatieven, terwijl Frick bekend staat om zijn kunstcollecties en culturele nalatenschap. Toch blijft de vraag overeind hoe zulke publieke goedheid moet worden beoordeeld, wanneer de rijkdom erachter mede voortkwam uit arbeidsconflicten en harde bedrijfsvoering. Het boek dwingt de lezer om beide kanten tegelijk te zien. Dat maakt het relevanter dan een simpel succesverhaal of een aanklacht alleen. Standifort suggereert dat grote filantropie niet automatisch morele zuiverheid betekent, maar soms juist voortkomt uit de behoefte een problematisch verleden te compenseren. Daarmee raakt het boek aan een discussie die nog steeds actueel is, ook in moderne debatten over vermogens, sociale verantwoordelijkheid en de macht van grote bedrijven. Tot slot, een vlot verteld geschiedenisboek met nadruk op personages en conflict. Meet You in Hell onderscheidt zich door de manier bediep waarop Standifort geschiedenis vertelt als een sterk gecomprimeerd, toegankelijk verhaal. Het boek is geen droge chronologie van industriële ontwikkeling, maar een karaktergedreven reconstructie van rivaliteit, onderhandeling en escalatie. Daardoor leest het voor veel mensen bijna als een zakelijke thriller, terwijl de feiten historisch stevig verankerd blijven. Tegelijk heeft die aanpak ook een duidelijke beperking, want sommige lezers vinden dat de relatie tussen Carnegie en Frick pas laat echt diep wordt uitgewerkt. Dat is juist kenmerkend voor het boek als genrevoorbeeld. Het wil breed publiek bereiken en kiest daarom voor tempo, duidelijke contrasten en een sterke dramatische lijn. Voor lezers die al bekend zijn met Amerikaanse bedrijfsgeschiedenis, biedt het daardoor een compacte herlezing van een bekend tijdvak, met nadruk op menselijke drijfveren in plaats van op institutionele details. Voor andere lezers is het vooral een goede ingang tot het onderwerp, omdat het complexe economische en sociale ontwikkelingen terugbrengt tot begrijpelijke keuzes van twee invloedrijke mannen. Die combinatie van leesbaarheid en historische reikwijdte maakt het boek herkenbaar en onderscheidend binnen de geschiedenisboeken over het Gilded Age tijdperk. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse geschiedenis, industriële ontwikkeling, arbeidsconflicten en de morele kanten van groot kapitaal. Ook wie wil begrijpen hoe persoonlijke verhoudingen invloed kunnen hebben op bedrijfsstrategie en publieke gebeurtenissen, vindt hier veel waarde. Het boek biedt geen academisch zwaar analysesysteem, maar wel een scherpe en goed leesbare toegang tot een beslissend moment in de Amerikaanse economische geschiedenis. Juist daarin onderscheidt het zich van veel andere boeken over Carnegie of Frick. Standifort legt niet alleen uit hoe ze rijk werden, maar ook hoe hun partnership ontspoorde en waarom die breuk symbool werd voor de spanning tussen winst en verantwoordelijkheid. Voor lezers uit Nederland en België is het daarnaast interessant als vergelijkingsmateriaal bij de eigen industriële geschiedenis, waarin macht, arbeid en maatschappelijke verandering ook nauw met elkaar verweven waren. De kracht van het boek zit in die combinatie van historische stof, morele scherpte en verteltempo. Daardoor is het zowel informatief als toegankelijk en blijft het thema langer hangen dan een standaard biografie of bedrijfshistorisch overzicht. Als je ons wilt steunen, Les Standifort, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.